Goedemorgen.
Goedemorgen.
In verband met die toch wel wat exotische teksten die wij zingen over Prajnaparamita, de wijsheid voorbij alle wijsheid, en Kuan Yin, uit een totaal andere cultuur en een andere tijd, dat eist natuurlijk toch altijd wat overbrugging, denk ik zelfs. Het was zelfs voor mij in het begin, hoe erg ik door die teksten ook geraakt was, het bleef heel lang exotisch. En ik zou dichterbij willen brengen door een Russisch dichter die eigenlijk met het boeddhisme niets te maken had, uit de dichter-symbolist, waar ik mijn doctoraat over gemaakt heb, en die daar op een heel eigen, vanuit zijn eigen ervaring over gesproken heeft. Laat ik zo zeggen, de Russisch-Orthodoxe kerk, waar ik dus al vroeg door de Russische literatuur mee in aanraking kwam, en ook de voorrevolutionaire Russische literatuur, die had zo duidelijk dat beeld van die wijsheid uit het Oude Testament. De wijsheid als oergrond van het bestaan. En dikwijls werd dat in verband gebracht met de moeder aarde. De prachtige tekst van Dostojevski erover. Opdat de mens zich zou kunnen verheffen uit zijn ellende, verbond hij zich eerst onlosmakelijk, onvoorwaardelijk met moeder aarde. Met alles en iedereen. En tussen haakjes, dat is zo'n belangrijke uitdrukking, want het maakt meteen duidelijk dat als wij hier zitten, dat we nooit zitten voor onszelf alleen. Dat is een risico van misschien van elke religie, dat het iets van christendom, boeddhisme, wat dan ook. Ik denk dat het gevaar is, je hoeft dan maar te denken aan de islam, waar je beloond wordt met 7 maagden. Dat is in onze traditie iets anders, maar daar kan ik een andere keer over praten. Maar het komt er soms heel dichtbij. Je kan een verhaal erover vertellen wat in staat in een belangrijke tekst van Kuan Yin, juist op dit gebied. Want dat houdt u te goed. Dat is een verrassing. Maar de dichter waar ik over wil spreken, die heb ik eruit gekozen om één reden. Om één reden eigenlijk. Behalve dat hij dan spreekt over dat eeuwig vrouwelijke, die wijsheid. En dat was de regel die ik tegenkwam. Als er geen redding kan zijn voor alles en iedereen, dan kan ik het ook niet aanvaarden. Die solidariteit. Dat was eigenlijk voordat ik al het boeddhisme leerde kennen met die eerste gelofte. Die ik niet genoeg kan benadrukken. Hè. Ook al is het risico dat men gauw denkt, ik zit allereerst voor mezelf. Wij zitten voor alles en iedereen van het eerste moment af. Hisamatsu, wiens tekst wij ook lezen, hè, die gelofte aan de mensheid, die zegt dat ergens, ik weet niet in welke tekst, vanaf het eerste moment dat wij beginnen met meditatie, dus niet laat ik eerst maar eens een keer voor mezelf en dan kan ik later kijken, van het eerste moment sluit het alles en iedereen in. En dat heb ik vooral teruggevonden bij deze dichter die ik dadelijk zal noemen. Als er geen redding is voor alles en iedereen, dan kan ik het ook niet aanvaarden. En hij zegt het soms nog drastischer, maar al heeft hij de boeddhistische taal niet gekend, het gaat door heel zijn werk heen. En wat er ook doorheen gaat, is dat beeld van dat eeuwig vrouwelijke. Wat in Rusland bekend was, Solovjov, grootste Russische filosoof, orthodox, maar ook christen geworden, katholiek. En tegelijk voelde hij zich orthodox, heeft daar zo indrukwekkend over geschreven, echt naar aanleiding van wat hij zelf zegt, 3 ervaringen. Hij heeft dat genoemd 3 svidania, 3 verschijningen, hè, waarbij iedereen denkt dat hij zoiets heeft meegemaakt als Lourdes en dat daar ineens de wijsheid voor hem stond. Nee, hij zegt, je moet het zien wat ik hier schrijf over die 3 ervaringen, cum grano salis, met een korreltje zout. En dat maakt het gelijk een beetje humoristisch. En het maakt het gelijk juist echter. Als er geen humor bij is, dan klopt het ook niet. En En ik heb die tekst over de wijsheid uit het Oude Testament al heel vroeg leren kennen. Misschien heb ik dat net al gezegd, dat weet ik niet, maar mijn echte moeder citeerde die tekst altijd. Ik ben de moeder van de schone liefde, de wijsheid, de zuiverheid en de heilige deugd. En dan vroeg ik wel eens, wat is dat, die schone liefde? En dan zei ze ook, ja, daar moet je oud voor worden. Misschien heb ik het net al gezegd, nogmaals een keer, ik moet het voor mezelf ook levend houden door vaak te herhalen, want het is iets wonderlijks. Maar dan over Alexander Blok. Daar zou ik iets van willen voorlezen, omdat wat hij erover schrijft en wat mij ooit raakte toen ik met mijn doctoraat bezig was, ik heb dat echt deze man gekozen omdat hij daarover schrijft, het raakt mij nog altijd. En ik ben er ook van overtuigd dat het dichterbij kan brengen, omdat het ook zijn ervaring was, al praat hij daar heel aarzelend en voorzichtig over, wat dat precies geweest is. Maar u zult het aan de tekst wel horen, hoe zuiver. Overigens, deze tekst, die zal ook voorgelezen worden op mijn uitvaart. Ik weet niet of dat binnenkort is, of dat dat nog een tijdje duurt, maar u bent van harte uitgenodigd. Allemaal op mijn uitvaart. En het zal een gezellige bijeenkomst worden. Geen koffie en cake, zoals meestal. Maar dat is al allemaal geregeld. Wodka, Chinandali-wijn, dat was de lievelingswijn van Stalin. Russische hapjes. En voor de rest geen soetra's, geen christelijke gezangen, maar een Afro-Amerikaans gospelkoor. Daar luister ik veel naar, bijna elke dag. Die heb ik ooit toevallig. Niemand weet wanneer het is opgenomen, een onbekend koor. Maar het is... Ik versta amper de woorden. Ik weet nog wat daar gezongen wordt. Het zijn de woorden. Elsbeth heeft het kunnen opvangen, die woorden eruit. Het zijn de woorden die gesproken werden door de goede moordenaar aan het kruis. Remember me. Gedenk mij als gij in uw rijk zijt gekomen. En op zich, dat is natuurlijk sowieso zo'n ontroerende tekst. Want er staat niet, na een lange periode van loutering misschien een keer, mag je binnen. Maar heden nog. En daar ben ik diep van overtuigd. En dat geldt voor ons allemaal. Ja. Of we nou goede moordenaars zijn of slechte moordenaars, dat doet er niet toe. Oké. Dus dit over mijn uitvaart. Ja? Maar dan de tekst die mij zo raakte en waarvan ik hoop dat die dichterbij kan brengen de teksten die wij zingen. Alexander Blok... Hij spreekt er wel heel voorzichtig om. Hij heeft echt zo'n ervaring gehad. Niet als Lourdes, maar zo'n hele diepe ervaring. Dat hij wist met zijn hart, met zijn wezen. Dat dit een ontmoeting was. Hij spreekt daar ook over als een diepste ontmoeting. En een zien. Hè, dat hij de ziener is. Dat hij werkelijk oog in oog stond met dat eeuwig vrouwelijke wat hij de Sophia noemt. Hij noemt er eigenlijk, dat vind ik wel ontroerend mooi, de schone dame. Verzen over de schone dame. Stygie op prekrasnoj damje. En dat wou ik er eigenlijk wel bij vertellen. Het is een beetje anekdotisch. Toen ik dat onderwerp gekozen had, ik had een promotor. Ik had drie promotoren. Fortman was een interdisciplinair doctoraat. Een andere was Anton van Duinkerke. Voor Nederlandse literatuur, voor literatuurwetenschap. En dat was Hans Fortman. Maar professor Zacharias was een kapucijn en een erg conservatieve. Maar wat hij bij mijn doctoraat zei, dan zei hij, dat herinner ik me bij die Laudatio. Ja, zei hij, ik ben nou een katholiek priester van de conservatieve stempel, maar als ik in reïncarnatie zou geloven, maar ik geloof daar niet in, want ik mag daar niet in geloven, dan zou ik denken, Ton, jij bent reïncarnatie van Alexander Blok. En dat vond ik zo'n compliment, dat ik dacht, oké, daar zal ik het dan maar mee doen. Maar ik heb me wel altijd heel erg met hem verwant gevoeld. En ook omdat ik Ik heb nooit zo verschijningen en dat soort dingen gehad, maar wel altijd dat een bepaald beeld mij zo sterk voor mij leefde. Of dat nou kwam door een Maria-icoon die ik zag in mijn vroege jeugd, of dat het van huis uit zo door mijn moeder voor mij levend werd. Hè? Die teksten van de schone liefde en wat ze daarover zei. Maar ik heb mij het goddelijke, of het grootste, diepste mysterie, of de grond van ons bestaan, de oergrond, nooit anders kunnen voorstellen, nooit anders dan moederlijk en vrouwelijk. En vandaar ook dat ik zo door blok geraakt was, dat ik dacht, God, hij ook. En ik zal voorlezen wat hij daarover schrijft. En nogmaals, ook om het voor mezelf levend te houden, de teksten die wij zingen, maar ook in de hoop dat voor u, we kunnen hem altijd nog een keer publiceren ook ergens, dat het dat dichterbij brengt. Hij schrijft naar een vriend, een andere dichter, Bjelli, haar te voelen, haar te ervaren, is waarschijnlijk alleen gegeven in de vroegste jeugd, als we nog puur zijn, onbevangen, onbeschreven. En waarschijnlijk komt ze terug, ik hoop het, ik verwacht het, vlak voordat men sterft. Verder niet. Hoe is dat voor mij? Hoe dicht ben ik daarbij? Soms hoop ik dat het gauw komt. Misschien zal het al spoedig zijn dat zij dan ook aan mij verschijnt. En dan zal ik eindelijk begrijpen. En dankbaar zijn dat de lijn van mijn leven omgebogen is naar het einde. En dat de zonsondergang nadert. Nou ja, laten we eerlijk zijn, met mijn leeftijd gaat het er ook een beetje die richting in. Dus u moet het ook maar zien als een beetje een testament van mij. En dan zegt hij, misschien komt er ook in de jaren voor mij toch nog veel duisternis, veel twijfel. Maar gij, bid dan, hè, gij, keer terug. Kom terug. Keer terug aan het einde van de voor ons bestemde beproevingen. We zullen tot jou bidden, te midden van de angst die we nog moeten doorstaan in de toekomst. Te midden van de hartstochten die ons verteren en waar we geen weerstand aan kunnen bieden. Maar ook daar zal ik op u wachten. Ook dan zal ik op u wachten. Want nog altijd ben ik uw dienaar, uw kind, die opnieuw naar u terugkeert. Laat deze scherpe herinnering die ik op dit moment voel bij me blijven. Geef me dat ik ooit uw dageraad weer mag zien. Keer terug. Kom terug. Blijf bij mij. En dan een tweede tekst over haar. Dan schrijft hij dus, dan is het niet een gebed, maar dan probeert hij iets te zeggen. Zij is de ster, de enige ster die ik ooit gezien heb, in de nacht van mijn bestaan. Zij zal aan het einde opnieuw verschijnen. Ja, als het einde nadert, zal ze komen in een schitterend wit licht. Dan zal ze niet alleen voor mij, maar aan het einde der tijden aan de hemel de nevels verscheuren. Het is een beetje een verwijzing naar de vrouw van de Apocalyps, dat kent u, hè? Het boek der Openbaring. De vrouw bekleed met de zon en de sterren en de maan aan haar voeten. Ja, en die in barensweeën is van het nieuwe. Waar overigens ook een Russische schrijver, atheïst Zamyatin, prachtig over geschreven heeft. Zo sterk leeft dat beeld nog voor Russen. Dan zal zij aan de hemel komen voor onze verloren geslachten van mensen. En de nevels verscheuren en de duisternis verjagen. Nu vliegen we nog altijd boven een dreigende afgrond, te midden van een steeds dichter wordende duisternis. Maar hoe tomelozer de vlucht wordt en hoe meer het einde nadert, het einde met een hoofdletter, des te stralender en duidelijker zichtbaar wordt het schijnsel van haar goddelijk gelaat. Naar haar, die in het hemelsblauw is, voert een soms nauwelijks zichtbaar pad, dwars door de chaotische dwarreling heen, waarin wij, kinderen van de wanhoop, meegesleurd worden. Langs dit pad zal zij ons leiden, ons allemaal zonder uitzondering, zonder uitzondering, zoals ooit Beatrice Dante begeleidde door de hel. En wanneer dan eindelijk al datgene waardoor we in ons leven verontrust werden, verbijsterd waren en verslagen, wanneer dat alles voorbij zal zijn, dan zal zij ons, ja, ons allemaal zonder uitzondering, binnenleiden in de Elyseïsche velden. Wij gaan daarmee terug de stilte in.